Welkom bij Radio Maria. Radio Maria telefoneert.
Met Nele Uiterhoeven aan de lijn.
Dag beste luisteraars, van harte welkom in Radio Maria telefoneert. Ook vandaag zijn we er weer om te bellen met een luisteraar van Radio Maria. Vandaag zullen we bellen met iemand uit de provincie West-Vlaanderen. Waar precies hij woont, weet ik niet, maar dat komen we misschien nog te weten in de uitzending. We beginnen met muziek zoals iedere week en vandaag met een Pools gebed, Twoje Ręce, gezongen door Magdalena Kania. En dan daarna zullen we de luisteraar opbellen.
Śladów Twych nagle czuję dłoń, dotyka oczu mych Twoje światło, przenika mych cierpień mrok, powiedz skąd, skąd miłości Ty.
Cześć.
wiedzą, co czynią.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En intussen, beste luisteraars, heb ik onze gast voor vandaag in dit programma Radio Maria telefoneert aan de lijn. Een goedemiddag, Koen.
Goedemiddag.
Ja. Koen, ik heb u daarnet aangekondigd als een luisteraar uit West-Vlaanderen, maar nu weet ik niet helemaal zeker of dat klopt. Ik had die indruk aan uw accent te horen, maar ik weet niet of ik correct ben.
Ja, ik ben van West-Vlaanderen, van Uit-Roeselare.
Ah, Uit-Roeselare. En is dat ook uw geboortestreek? Bent u daar...
Nee, Kortrijk. Kortrijk is mijn geboorteplaats, ja.
Ja. En intussen al lang in Roeselare of...
De laatste 8 jaar.
De laatste 8 jaar, oké. Dat is eigenlijk nog niet zo lang dan.
Nee.
Maar het is daar goed?
Ja, het is goed. Het is ook tegen de buiten eigenlijk. Dus ik doe dadelijk mijn fietstochtje. Ik geniet echt van de natuur.
Ja, dus op dat vlak heeft u geen last van de coronacrisis? U gaat graag buiten in de natuur?
Ja. En ook het gebedsleven blijft doorlopen. Hier kan ik nog elke dag naar de Rauwe Zusters gaan, naar de Eucharistieviering.
Oh ja.
En de zondag volg ik de Eucharistieviering via de computer, ja. Via de gemeenschap Moeder van Vrede van Gestel.
Ja. Want u bent bekend met de gemeenschap. Dat is ook niet zo ver dan waarschijnlijk.
Toch 3 kwartier rijden
toch
met de auto.
3 kwartier, ja. En ik ben eigenlijk een beetje nieuwsgierig. U bent ook een luisteraar van Radio Maria. U zegt, ik heb nog het geluk om dagelijks naar de Eucharistie te kunnen gaan. Dat klinkt als dat u wel serieus bezig bent met uw geloof, om zo te zeggen. Is uw geloof iets dat op latere leeftijd is gekomen? Of heeft u dat meegekregen van thuis uit? Zou u daar een beetje over willen vertellen?
Ja, dus ik ben katholiek opgevoed geweest. Tot mijn 12 jaar ging ik dus dagelijks met de ouders naar de Eucharistieviering. En dan heb ik het geloof voor bekeken gehouden, omdat ik in mijn puberteitsjaren zat. En dan heb ik gewoon dat een saai gedoe gevonden. En dan op mijn 33-jarige leeftijd was ik op zoek naar genezing. Vooral voor mijn ziekte van Bechter, de spier- en gewrichtziekte. Mijn ouders hadden alles gedaan op wetenschappelijk gebied om naar de specialisten te gaan en zo, ook in Nederland. Maar daar hoorde ik altijd maar te zeggen dat ik moest leren leven met die ziekte. Ja. En ik had daar geen vrede mee genomen. En dan heb ik gezegd van kijk, er moet toch iets zijn die mij kan helpen. En dan heb ik het verkeerde pad ingeslagen en eigenlijk naar de occulte praktijken gegrepen. Dan heb ik dus een meisje leren kennen die ook een spierziekte had en die zei, je kunt er vanaf komen via voodoo en witte magie.
Ah, ja.
Dan heb ik naar die persoon geweest en inderdaad, ik was voor een groot stuk genezen. En ik had ook een doof oor en die dove oor was genezen. Maar dat was alles ten koste van mijn relatie en ten koste van mijn portemonnee. Dus dat zijn allemaal halve waarheden en halve leugens. Dus ik heb mij daar dan verder in verdiept. Maar ik heb dan ook bepaalde dingen gedaan waar dat ik spijt van gehad heb, die het daglicht niet mochten zien, onder invloed van magie en van voodoo. Uh-huh. Maar dan heb ik een priester leren kennen en die zei, Koen, al hetgene dat je vertelt, dat zijn allemaal heel vreemde dingen, maar ik geloof je 100%. Uh-huh. En dat was in Beeselaren, toen woonde ik in Beeselaren, ook in West-Vlaanderen. En heb ik aangifte gedaan van een televisie die nooit in de stopcontact gezeten had, dat ik gekregen had van een grootmoeder, maar die televisie was toch ontploft. Okay. En ik vond dat helemaal raar. Ze hebben dat dan verhoed, maar dan moest ik naar een televisiewinkel gaan. En die televisiewinkel, die vrouw zei, kom eens boven in mijn praktijk, boven, we zullen eens kijken. En ik ken een priester die allemaal zo'n rare dingen kan aanhoren, vertel hem dat eens. En hij kan ook de kwade machten uitdrijven. Dus die exorcist is dan bij mij thuisgekomen en heeft de nodige gebeden opgezet. Gewijd water, gewijd zout en de Latijnse gebeden gedaan. En toen is er dus voor 75% vrede teruggekomen. En die praktijken die van de duiven waren, zijn beginnen ophouden. Dus ik was echt gekweld door al het negatieve eigenlijk. Ik had het ene accident met de auto. Mijn groenten dat ik kweekte op in de moestuin, die wilden niet groeien. Op een bepaalde dag lagen mijn schapen en mijn konijnen en mijn ganzen en ander puinvee dood. Ik had er genoeg van.
Ja.
En dan heeft die priester gevraagd van kijk, ik ben priester in Kortrijk in de gebedsgroep van de charismatische vernieuwing. Als geweld kunt je een keer langskomen en uw rechten tot God en Jezus en Maria. En we kunnen daar samen voor bidden en beetje per beetje zelfs wel het geloof weer herontdekken. Maar doordat ik een verkeerde handeling gedaan had, die het daglicht niet mocht zien, ik had daar spijt van. Maar ik heb dat onmiddellijk bekendgemaakt in de biecht. En dan heb ik de genade ontvangen om berouw te hebben. Die persoon was ondertussen gestorven en heb ik naar het graf geweest in Marken. En in Marken heb ik dat allemaal kunnen uitspreken en had ik terug een schone lei in mijn binnenste. En toen heb ik eigenlijk de stem van Jezus gehoord en zegt hij, vriend, ik ben uw redder. Ik ga opnieuw een nieuwe kans geven met u. Je hoeft niks te vrezen. Dus de mensen die er eventueel wist van hadden, van hetgene dat ik gedaan had, die het daglicht niet mocht zien, die geheugens werden ook gewist bij die mensen. Dus ik heb nog die mensen dan later tegengekomen, toevallig op het vliegtuig. Ik zat ernaast, maar die mensen hebben van niks gebaard, hebben over andere dingen gesproken. En zo wist ik dat God almachtig is, de wondere raadsman is. Maar op de eerste plaats moest Jezus nu bij mij terugkomen, is het mijn redder. Ja. Dus hij heeft mij gered voor mij een nieuwe tweede kans te geven. Zodanig dat ik ook niet in de gevangenis terechtgekomen ben. Maar dat ik dus ook nu de gevangenen begrijp. En dat ik dus nu ook regelmatig contact heb via de gevangenis in Brugge. Om nu en dan eens mensen te gaan bezoeken via een almoezenier.
Oké. Okay. Amai, dat is wel echt een heel indrukwekkend verhaal eigenlijk. Hè? Dat u... Allee, ja. Dat is toch een... En, want u zegt ja, van een bepaald moment... Dat is eigenlijk ook nog een vraag uit nieuwsgierigheid. Ik hoop dat dat niet persoonlijk is, maar met uw ziekte dan, hoe is dat geëvolueerd?
Mijn ziekte is altijd maar lichamelijk stapje voor stapje verslechterd.
Ja.
Maar mijn kwetsuren van vroeger zijn genezen. En ik ben nog altijd op weg van de innerlijke genezing. Dus ik heb het voorrecht gehad van de juiste mensen op de juiste tijd, op de juiste plaats te mogen ontmoeten. Dus door het vele gebed van broers en zusters die verder stonden met mij in het gebed, heb ik de juiste mensen leren kennen. Zo heb ik kunnen deelnemen aan de retraites van Pater Borreman. Mm-hmm. Heb ik 2 keer een 30-daagse retraite kunnen meemaken. En heb ik dus eigenlijk de eerste dag of de eerste week van de 30-daagse in 2006... de film gezien van Hans Mijn Leven, hoe dat mijn leven in elkaar zat.
Mm-hmm.
Dus hoe ik gekwetst geweest ben door mijn opvoeding.
Mm-hmm.
En ook door werkgevers die van mij misbruik gemaakt hebben.
Mm-hmm.
Dus ik kon geen grenzen trekken. Ik was ook vol met minderwaardigheidsgevoelens. En kon ik niet opkomen voor mezelf.
Mm-hmm.
Ik had bijna eigenlijk geen persoonlijkheid. Maar dat heb ik dus allemaal geleerd via de gebedsschool. En dan later ook heb ik kunnen vriendschappen uitbouwen met mensen die ik heb leren kennen vanuit Gestel, van de gemeenschap Moeder van Vrede. Mm-hmm. Maar dan ook heb ik Medjugorje leren kennen, waar ik de genade gekregen heb om mensen te kunnen vergeven. Ik heb daar ook de juiste personen tegengekomen. Dat waren toevallig mensen waar ik een conflict mee gehad heb, die ik letterlijk haatte. De wrok, de woede en de bitterheid kwam plots boven. Ik heb vriendelijk gebleven, maar ik heb dan gezegd aan Moeke Maria van kijk, ik heb heel veel last van die personen. Wilt gij mij de vrede geven of uw liefde om het in mijn hart te leggen, om die mensen met uw ogen lief te hebben. En dan heb ik dus eigenlijk de genade gekregen om elke persoon te vergeven. En dan toen ik terug in België was, na de bedevaart, heb ik ook andere mensen tegengekomen die mij regelmatig gepest hadden of niet katholiek gereageerd hadden naar mijn gevoelens. En toen voelde ik in mijn gevoel voor 95% dat mijn gevoelens oké waren. En bepaalde mensen die ik meest van al zie, praktisch dagelijks, daar had ik nog moeilijk mee. Want dat heb ik verder in gebed gebracht. En dan heb ik eigenlijk ook die mensen kunnen vergeven. Dus nu ben ik in de fase van mijn leven van als er iets mij dwars zit, van onmiddellijk verheffenis te vragen of verheffenis te schenken eigenlijk.
Ja.
Dus ik heb de genade van overgave gekregen om eigenlijk alles te aanvaarden zoals het is. En of dat het nu mij goed uitkomt of minder goed uitkomt, elk moment van de dag is genade en is geleid door de hand van Jezus, zal ik maar zeggen.
Ja, ja. Het klinkt ook, het is ondertussen al een tijd geleden, hoe zou ik het zeggen, dat u terug tot Jezus bent gekomen. U zegt van dat u hem ook hebt horen spreken, van dat hij zei dat hij uw redder is. Maar doorheen de jaren heeft u dan ook nog enorm veel, ja, hoe zou ik het zeggen, een echte transformatie ondergaan door te blijven bidden en ook te vragen om verschillende genades.
Ja, dat klopt. Dus eigenlijk, mijn leven is volledig veranderd. Dan heb ik eigenlijk kunnen inzien dat de materiële wereld mij eigenlijk echt niet veel meer zegt. Maar dat het geluk is eigenlijk een relatie te hebben met Jezus. En dan later van tijd op een achtdaagse retraite dat ik de genade ontvangen heb om ook een Maria te leren kennen. En dat is een warmtegevoel die ik gekregen heb. Op een charismatische retraite, dat ik heb mogen ervaren dat Moeke Maria zo liefdevol is. En dan heb ik gezegd van kijk Moeke Maria, ik heb nu uw liefde mogen aanvaarden, maar je kent mijn spierziekte, ik moet nu in beweging zijn en voor mij is het even te veel. Ik ga gaan fietsen in de bossen van Westmalle. Dan heb ik gaan fietsen in de bossen van Westmalle, die ik nog niet kende toen. En plots zag ik een Mariabeeld midden in het bos staan. Ik kom juist niet op de naam, maar het is Onze Lieve Vrouw van de Drie Boomkes. En daar heb ik zitten bidden voor het beeld van Maria. De vogeltjes en de eekhoorns kwamen letterlijk rond het beeld, bij wijze van spreken, dansen. Ik heb wat nootjes genomen in mijn hand en de eekhoorns waren zo tam dat ze uit mijn hand kwamen eten. En dat vond ik zo mooi. Lijkt dat de heilige Franciscus ook zo'n natuurmens was, voelde ik mij dan verenigd met de heilige Franciscus. En dan was ik eventjes stil en hoorde ik de stem van Maria. En Maria zei, het zal veelvuldig beginnen sneeuwen. En ik zeg, ja, Maria, het zal veelvuldig gaan sneeuwen. Dat kan niet. De zon zit nog te schijnen. En ja, mijn oude natuur kwam eventjes boven en ik zei, je kunt de pot op, ik ga mijn eigen wel doen, ik vind dat hier gezellig, ik ga nog een beetje verder rijden. Ik heb dan mijn fiets genomen, nog 5 kilometer verder gereden en toen begon het te sneeuwen en ik kon met moeite nog terug raken op de retraiteplaats. Ik kwam gelukkig een priester tegen en ik zei tegen die priester, moet je nu een keer wat weten, ik heb mijn ervaring meegemaakt daar bij dat Mariabeeld. En Maria heeft voor de eerste maal iets gezegd tegen mij. En ik vertelde hem een verhaal. En toen zei die priester, Koen, Onze lieve vrouw ter sneeuw bestaat ook als geweld. En als je een keer de kanten van Gent ziet, kunt je ze gaan bezoeken in het Groot Beheinhof in Gent. En daar kunt je een keer een gebedje doen. En zo heb ik dan op een bepaalde dag in Oost-Vlaanderen een retraite een keer gevolgd bij pater Jan Meus in Flobeck. En toen begon het enorm veel te sneeuwen, dan de camions en de andere auto's vastzaten op de baan. En toen heb ik maar gezegd, kijk, onze lieve vrouw te sneeuw, ik heb je nu echt leren kennen. Help mij nu, ik heb geen winterbanden of geen sneeuwkettingen op. Help mij die berg in Ronse om naar boven te geraken. Want ik ben nog de enige die door het verkeer blijkbaar reed. En ik bleef maar rijden. En ik was de enige op die retraite en al de anderen hebben afgehaakt. En priester Jan Meus moest van Kortrijk komen. En hij heeft dus ook de genade gekregen om van Kortrijk naar ons te rijden eigenlijk. Ja. Of naar Flobeck.
Ja. Ja. En dan was dat eigenlijk een retraite met jullie twee, om zo te zeggen?
Ja, dat was dus een korte retraite in de advent.
Ja. 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 Maar u heeft wel bijzondere dingen meegemaakt eigenlijk, hè? Dus dat zijn toch wel genadevolle dingen. En heeft u zo, hoe zou ik het zeggen, door bekering en de mooie dingen, de genades die u ontvangen heeft, ook zo een oproep ervaren van nu moet ik mijn leven toch anders aanpakken? Of dat, zoals u zegt, van dat u bijvoorbeeld nu regelmatig ook eens bij de gevangenen op bezoek gaat, omdat u zegt, ik kan hem beter begrijpen en u wilt er dan ook zijn voor die mensen. Heeft u zo een bepaalde roeping eigenlijk ervaren bij uw bekering?
Ja, ik moet zeggen, elke dag bid ik. Vroeger had ik de intentie van eventueel diaken te worden. Maar als diaken ben je gebonden aan een bepaalde parochie of aan een bepaalde gemeenschap. En omwille van mijn ziekte zag ik dat niet direct haalbaar. En ik heb gezegd, kijk, ik ben diaken in mijn hart. Ik wil elke mens die ik tegenkom helpen. En zo zijn er veel mensen, vooral de politieke en economische vluchtelingen, vanuit de Sint-Michielsbeweging in Kortrijk, in de tijden met Noël Bonte, die nu gestorven is, op mijn pad gekomen. En heb ik dus eigenlijk via diaken Leonard Windels veel mensen kunnen helpen. En ja, toen was ik nog alleenstaand. Ik heb dan eigenlijk gevraagd om in een huwelijk te kunnen treden ook. Ik heb nog 8 jaar moeten wachten. En ben op bedevaart geweest. En dan heb ik eigenlijk mijn vrouw leren kennen eigenlijk. Dus ik leg eigenlijk elke dag voor in handen van de Heer. Maar op een bepaald moment moest ik verhuizen. En was ik op zoek achter een huurhuis. En dan heb ik een vriendin tegengekomen die gezegd heeft, Koen, je moet daar een keer voor naar kapellen gaan, de heilige Jozef gaan vereren. En voor mij was dat allemaal nieuw. Ik heb dan meegeweest op die bedevaart en de heilige Jozef leren kennen. En ik heb dus alles op een briefje geschreven en onder het beeld van de heilige Jozef gestoken. En raar maar waar, maar alles wat ik opgeschreven heb, heb ik gekregen. Dus het moest een huis zijn die volledig afgewerkt was. Uh-huh. Waar ik zelf niets meer moest kunnen aanprutsen. Een garage. Wel, dus eigenlijk alle comfort die nodig was voor mij eigenlijk. Ik heb eigenlijk alles gekregen. En ook op het juiste moment, op de juiste tijd, op de juiste plaats.
Ja, zo heb ik nogal getuigenissen gehoord van mensen dat aan Sint-Jozef kunnen we zo heel concrete dingen vragen, hè?
Ja. Ik heb dat boek ook volledig gelezen. En ik luister ook veel naar Radio Maria, naar de verhalen van Sint-Jozef eigenlijk.
Ja, inderdaad, daar wou ik ook nog vragen. Dus u luistert regelmatig naar de radio. Is dat ook voor gebedsmomenten of voor andere programma's?
De Lauden volg ik mee. De Eucharistieviering. En het kroontje van barmhartigheid bid ik meestal als ik in mijn wagen zit, alleen, zonder radio. Ik kies eigenlijk eerder voor de stilte. En nu en dan, alleen of elke zondag, is het via livestream de Eucharistieviering van Hechtel dat ik volg. Ja. En anders regelmatig de heiligen getuigen.
Ja, ja. Ja, wat ik mij ook afvroeg, u zei van, het is eigenlijk allemaal begonnen toen dat u een soort opstandigheid had over de ziekte die u had en dat u dacht van, ik zoek daar een oplossing voor en de medische wereld geeft mij op. Dat is uiteindelijk ook wel een groot lijden, zo'n ziekte. Hoe kijkt u daar nu tegenaan en hoe ziet u het lijden als gelovige persoon? Hoe gaat u daar nu mee om?
Wel, tot en met 3 jaar geleden offerde ik mijn lijden op gedurende elke eucharistieviering. Telkemaal de kelk omhoog ging, zei ik, Jezus, je mag mijn lijden hebben. Maar alle mensen die ik tegengekomen heb en die ik ken en waarvoor ik bid, gelieve hen ook bijstand te geven en het nodig te geven wat ze vandaag nodig hebben. En ik merkte dat eigenlijk hielp, dat die mensen een uitweg kregen. De politieke vluchteling kreeg de juiste papieren. Mensen met een bepaalde aandoening kregen de juiste diagnose. Of in het beste geval genazen ze. Dus daarmee kon ik leven. Maar in de charismatische vernieuwing werden er regelmatig woorden van kennis gegeven dat ik volledig lichamelijk zou genezen. En ik geloof daar nog altijd in. Maar tot en met 3 jaar geleden kwam ik een beetje opstandig, omdat mijn lijden beperkter kwam eigenlijk. Mm-hmm. En dan was ik eigenlijk wat ontgoocheld. En heb ik eigenlijk in een depressie terechtgekomen, omdat ik het moeilijk had met de omstandigheden mm-hmm. waar ik in leefde. En ja, ben ik opgenomen geweest ook eventjes in de psychiatrie. En heb ik blijven bidden en blijven naar de eucharistieviering gaan in de psychiatrie en zo. Maar welke les dat ik daar moest uit leren, dat was dat ik moest leren communiceren. Moest leren de problemen onder ogen te zien en niet vluchten. Want nu heb ik ingezien dat ik als kind en als volwassene, als werkende persoon altijd gevlucht ben van mijn werkgevers uh-huh. en van het probleem. Dus nu leert mijn vrouw regelmatig de problemen onder 4 ogen te zien en te zeggen van, kijk Koen, je kunt dat zo of zo doen. Dus het is ook een gelovige vrouw die ik heb leren kennen uh-huh. in Medjugorje. En we zijn aan elkaar gegeven eigenlijk. Hè. Uh-huh. Dus we vallen elkaar aan.
Ja. Allee, het is wel heel mooi hè, wat u vertelt. Ik vind dat toch ook wel. U zegt van ik deed dat tot 3 jaar geleden van zo de uw lijden eigenlijk verenigen met het lijden van Christus. Ik vind het op zich ook wel heel mooi dat u dat altijd zo gedaan heeft. Dat is een mooie getuigenis, denk ik. Hè. En op zich is het aanvaarden van ons lijden ook een vorm van gebed, denk ik, hè, dat sommige heiligen ook wel vertellen. Ja. En u heeft al gezegd van Onze Lieve Vrouw en Sint-Jozef zijn voor u heel belangrijk. U heeft ze doorheen de jaren beter leren kennen en ook al mooie genaden eigenlijk door ontvangen. Zijn er zo nog andere heiligen waar dat u een voorbeeld aan neemt of wiens voorspraak u soms in roept?
Wel, ik was eens in Medjugorje en ik had op een bepaald moment mijn fietssleuteltje verloren. En dan was er een vriendin van mij die zei van, kijk, we kunnen een keer bidden samen om dat sleuteltje terug te vinden tot de heilige Antonius. En ik zeg, ja, we kunnen dan een keer proberen. Maar ik dacht bij mezelf, dat zal toch niet veel helpen. Maar inderdaad hebben we mijn sleuteltje teruggevonden. En was de vreugde zo groot. En nu doen we dat regelmatig als ik door overhaastige omstandigheden mijn autosleutels of andere dingen vergeet mee te nemen of verlies, dan vind ik het meestal binnen de kortste keren terug. Ik heb dan ook een voorliefde voor de heilige Rita. Die is ook op mijn pad gekomen toen ik in Avelhem woonde, in West-Vlaanderen ook. Toen was ik gaan fietsen de kanten van Oudenaarde, Leupenhem. Daar wordt de heilige Rita vereerd. En daar heb ik dan ook iedere keer dat ik passeerde wat gebeden tot de heilige Rita. En pater Pio is dan ook later op mijn pad gekomen. Ik was benieuwd naar de bilocatie. Mm-hmm. En ik vond dat prachtig dat hij op twee plaatsen tegelijk kon zijn. Ik zat ook op een bepaald moment in een heel moeilijke situatie door omstandigheden. En ik zeg, moest ik dat nu ook krijgen, die haven? Dat zou toch kunnen interessant zijn. Als mens kun je maar één persoon dezelfde tijd te woord staan. Maar toen waren er heel moeilijke mensen die me belden. En ik zeg, kom, als je dat wilt, geef mij een keer die genade. Maar ik heb het met menselijke middelen moeten oplossen. Ja, dus daarvoor. En ook de biecht eigenlijk is heel belangrijk voor mij. Mm-hmm. Ik ga, als de corona er niet was, dan ging ik eigenlijk gemiddeld praktisch wekelijks naar de biecht. Mm-hmm. In het begin dat was maandelijks. Maar ik had de genade gekregen van bij de juiste priesters te mogen terechtkomen. Die iets ter bemoediging zeggen. En iedere keer dat ze iets zeggen, kon ik daar weer verder mee aan werken. Ja. Op een bepaald moment had ik mijn zonden beleden tegen een bepaalde priester. En die priester had gezegd, Koen, ik weet dat jij heel goed je fouten kent, maar het is beter eens te zeggen wat je goed kunt. Mm. Zeg een keer 10 positieve dingen nu onmiddellijk tegen mij wat je goed kunt. Mm-hmm. Maar dan wist ik niks te vertellen. Ja. En hij heeft dan gezegd van zoek toch een keer, kijk toch een keer. En als je de volgende keer komt, we zullen zien op Gods tijd, zullen we elkaar tegenkomen. En dan kun je me vertellen. Ja. Dan heb ik naar de basiliek in Dadizele geweest, dan heb ik hem tegengekomen. En heb ik dat kunnen vertellen. En zo is mijn leven in de positieve zin veranderd. Dat ik heb leren dankbaar te zijn voor de natuur, voor het goede warme bed dat ik heb, voor het lopend water en voor alle kleine dingetjes eigenlijk die we eigenlijk normaal vinden. Hè.
Ja, ja, maar toch, het is wel inderdaad belangrijk om er dankbaar voor te kunnen zijn. Hè. En ja, ik vind het wel, allee, wat me echt bijblijft van uw getuigenis is dat u zo spreekt over de gave van overgave die u heeft ontvangen. Hè. Dus dat dat toch ja. Een heel grote, allee, dat dat eigenlijk een heel grote verandering is geweest. Hè.
Ja. Ja, dus op een bepaald moment, in het jaar 2000, dus ik ben bekeerd in het jaar 98, en in het jaar 2000, op de eerste retraite bij Pater Borreman, heb ik de genade blijkbaar ontvangen van alle mensen die ik lief heb, om in handen van de Heer te geven wat er ook met hen zal gebeuren. Dus ik heb op de eerste plaats al mijn familieleden in Gods handen gegeven. Maar nu, 31 januari, is mijn vader gestorven. Mijn moeder was het jaar ervoor gestorven. En heb ik dus eigenlijk hen kunnen in handen van de Heer te geven. Mm-hmm. Dus voor mij zijn dat nu voorsprekers geworden. En ik ben er nog niet echt triestig om geweest. Voor mij, mm-hmm. dat is gebeurd. En ja, kijk, ze kunnen maar bidden voor mij nu. Mm-hmm. En ook mijn vrouw leidt blinde geleide hondjes op. Mm-hmm. Elk jaar een puppy. En ik had het heel moeilijk met die eerste blinde geleide hond. Ik kon moeilijk honden verdragen eigenlijk. Mm-hmm. Maar ik heb op een bepaald moment toch volgehouden om te proberen dat dier te lief te hebben. En het is nu het vierde jaar dat we de vierde hond socialiseren voor vrienden der blinden. En ik heb eigenlijk ook de genade gekregen om eigenlijk de dieren allemaal lief te hebben en er een groot hart voor te hebben. Dat is ook iets dat ik ontvangen heb. Want iedereen zei, oei, Koen en de hond, dat zal niet samengaan. Maar blijkbaar zijn we nu de dikste vrienden geworden.
Allee, dan is er voor mij persoonlijk ook nog hoop, want ik ben ook iemand die echt een schrik heeft van honden. En ik vraag me af of dat ooit wel gaat verdwijnen, maar dat kan dus.
Ja, dus mijn moeder had altijd schrik van honden. En ze heeft dat eigenlijk overgezet op haar kinderen. Mm-hmm. En ik ben al verschillende keren gebeten geweest van kleine en grote honden toen ik huis- en huisverkoper was. En ja, dat is ook een genezing geweest op een of ander genezingsdienst of genezingsretraite. Dat ik dat heb mogen ervaren dat alle benauwdheid weg was.
Ja. Ja.
Maar dan ben ik gebeten geweest op een achtdaagse retraite in het bos van Westmalle. Van een herdershond die plots losliep in het bos. Ik heb dat dan bekendgemaakt aan Pater Borreman en hij zegt van kijk, er is iets gebeurd, ik heb heel veel pijn, Het is niet op de plezantste plaats dat die hond gebeten heeft. Kan ik naar de spoed gaan? Ja, zegt hij, je mag de retraite verlaten en neem iemand mee en laat maar naar u kijken. Toen was ik natuurlijk heel kwaad op die hond. Dat was een hond die de eerste dag uit het asiel was gekomen en die eigenlijk bij een douanebeambte terechtgekomen was, die dus een opleiding kreeg om drugs op te sporen. Maar ik heb nog geen drugs, ik weet niet wat dat is. Maar die hond, ja, zag mijn bewegende pedalen. En dat heb ik ook geleerd. Een hond kan niet tegen snelle bewegingen. Dus, wat heb ik nu geleerd? Niet op de voorzienigheid van God altijd te rekenen, maar ook van je gezond verstand te gebruiken. En als die een hond passeert, van gewoon eventueel af te stappen en langzaam te passeren. Dus het onderscheid tussen het menselijk verstand en de geestelijke wereld, dat vraagt voor mij toch nog regelmatig een oefening.
Mm-hmm. Ja. Dat we dat ook moeten blijven gebruiken als gezond verstand.
Ja. Ja.
Koen, ik wil u echt heel erg bedanken. Het is bijna tijd voor het uur van barmhartigheid hier op Radio Maria. En daarvoor spelen we altijd nog een stukje muziek af. Maar ik wil u bedanken voor uw mooie en sterke getuigenis. Het is wel heel inspirerend. En dank u wel ook om dat zo open met ons te willen delen. En ik hoop dat u nog een verdere mooie geloofsweg aflegt. U zei ook van, ik heb eigenlijk niet meer zoveel gehechtheid aan de materiële wereld. Denkt u daar soms aan, zo aan de hemel? Is dat iets waar u naar uitkijkt?
Want
Ja.
Van mij mag ons lieve Heer ons komen halen, bij wijze van spreken. Daar is er geen rouw en verdriet en geen pijn meer. Ja. En ik geloof dat. En hier zijn het moeilijke omstandigheden om in te leven, eigenlijk. Hè?
Ja, het is waar. Ja, het is een hoopvolle toekomst, hè, als gelovige. We kijken naar uit, zeker weten. Hartelijk bedankt. En ik hoop u misschien ook al eens te spreken in de toekomst. Hè. Ik wens u al het beste toe.
Dank u, vriendelijk.
Dag. Ja,
tot later. Dag.
Tot weer, dag. Dankbaar voor de mooie getuigenis van Koen sluiten we Radio Maria Telefoneert af voor vandaag. Volgende week zijn we er opnieuw en bellen we met een andere luisteraar van Radio Maria. Ik wens u nog een mooie dag toe.